Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen van Psalm 93 en daarvan het tweede en het derde vers. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. De wateren, Heren, verheffen zich in het rond. Rivier en meer verheffen hun geruis. Het siddert al op het woedend stroomgedruis. Maar Heren, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren die uw almacht palen stelt. De grote zee zwijgt op uw wenk en wil. Hoe fel zij bruis, hoe fel zij woede stil. Uit Gods heilig woord zal u voorgelezen worden, Jesaja 32. Daarna doen we een belijdenis des geloofs met de 12 artikelen, waarna wij zingen van Psalm 29 en daarvan het tweede vers. Zeer een stem op het hoogst geducht, rood en klatert door de lucht, best met vreselijk geluid op de grote wateren uit. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 29, na het lezen van Jesaja 32 en de 12 artikelen.
Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid, en de vorsten zullen heersen naar recht. En die man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeek in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorste land. En de ogen dergenen die zien, zullen niet terugzien, en de oren dergenen die horen, zullen opmerken. En het hart der onbedachtzamen zal de wetenschap verstaan, en de tong der stamelende zal vaardig zijn om bescheidelijk te spreken. De dwaas zal niet meer genoemd worden milddadig, en de gierige zal niet meer mild geheten worden. Want een dwaas spreekt dwaasheid, en zijn hart doet ongerechtigheid, om huichelarij te plegen en om dwaling te spreken tegen den Heere. Om de ziel des hongerigen ledig te laten, en de dorstigen drank te doen ontbreken. En eens Heerig haar schandse gereedschap is kwaad, hij verraadslaat schandelijke verdichtselen, om de ellendigen te bederven met valse redenen en het recht al de armen spreekt. Maar een milddadige beraadslaat milddadigheden en staat op milddadigheden. Staat op, gij geruste vrouwen, hoort mijn stem, gij dochters, die zo zeker zijt, neem mijn redenen ter oren. Veel dagen van over het jaar zult gij beroerd zijn, gij dochters die zo zeker zijt, want de wijnoogst zal uit zijn, er zal geen inzameling komen. Weeft gij geruste vrouwen, wees beroerd gij dochters die zo zeker zijt, het trekt u uit en ontbloot u, er wordt zakken om uw lendenen. Men zal rouwplagen over de borsten, over de gewenstakers, over de vruchtbare wijnstokken. Op het land, mijn volk, zal de doorn en de distel opgaan. Ja, op alle vreugdehuizen en in vrolijk huppelende stad. Want het paleis zal verlaten zijn, het gewoel der stad zal ophouden. Ovel en de wachttoren zullen tot spelonken zijn, tot in der eeuwigheid. Een vreugde der woudezels, een weide der kudden. Totdat over ons uitgegoten worden, de geest uit de hoogte, dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden, en het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden, en het recht zal in de woestijn wonen, en de gerechtigheid zal op het vruchtbare veld verblijven. En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn, en de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid. En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen, en in welverzekerde woningen en in stille, geruste plaatsen. Maar het zal hagelen waar men afgaat in het woud, en de stad zal laag worden in de laagte. Welgelukzalig zijt gij lieden, die aan alle wateren zijt, gij, die de voet van de os en de ezel het derwaarts heen zendt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van den doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
gemeente, ter gelegenheid van het feit dat wij herdenken hoe 50 jaar geleden ons land getroffen is door een ramp, willen wij u een ogenblik met de hulp des Heren bepalen bij Jesaja 32 en daarvan de versen 2 en 3. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst, en die man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. En de ogen dergenen die zien, zullen niet terugzien. En de oren dergenen die horen, zullen opmerken. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, God des hemels en der aarde, Gij die ook de natuurelementen in uw hand hebt, wij buigen ons voor uw hoge majesteit neer, als kleine nietige mensenkinderen. En zou u ons dat ook in de beleving willen geven, opdat wij een indruk zouden krijgen hoe broos, hoe vergankelijk we zijn. Want Heere, welke instrumenten kunnen de krachten van de natuur tegenhouden? Welke instrumenten die wij uitvinden kunnen voorkomen dat er aardbevingen plaatsvinden? Dat er vulkaanuitbarstingen plaatsvinden? Dat er maandenlang geen druppel water valt? Dat er een storm komt waar geen dijk tegen bestand is? O God, geef toch dat wij voor het eerst, maar ook telkens weer, ook in het licht van de 50-jarige herdenking van de watersnoodramp van 1953, zullen zien dat ons lot in uw hand is. En dat wij daarom ook moeten leren beven voor uw handelingen, ook in het rijk der natuur. Ook in de geschiedenis van ons vaderland. Want wij zijn zo gemakkelijk in het vergeten. En zeker wanneer we bij de generatie horen die het niet meegemaakt hebben, dan zullen wij niet zo gauw het nut ervan inzien om het te actualiseren. En toch, heren, is het goed. Want ons volksleven wijkt steeds verder af van u en uw woord. En dan hebben wij uw oordelen te verwachten. Want wij weten het zo goed. Wij zijn wat dat betreft bevoorrecht in onderscheid van vele blinde heidenen. Want u hebt zoveel bemoeienissen gehad met ons volksleven. Met ons land. Gij hebt in geen ander land de banier van het evangelie zo helder en zuiver laten schijnen als in ons land. Gij hebt de kerk van de reformatie hier zelf neergeplant. En heren, wanneer wij dan nu bij de puinhopen van de kerk leven, dan is het toch gepast om u te belijden dat wij gezondigd hebben. En dat wij uw oordelen ons waardig maken. Door de afval, door de wereldgelijkvormigheid, door het verachten van de goederen van het genadeverbond. En daarom, Heere, geef toch die ware verootmoediging eens te beleven. Voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. Want ook uw volk is zo ingezonken, zo mat, zo ellendig eraan toe. Dat zij zo moeilijk de binnenkamer in te krijgen zijn, tenzij dat die geest toch gaat werken. We hebben het samen zo gelezen, dat het land vol van spelonken is. Spelonken van duisternis en zonde en ongerechtigheden. Dat het land vol is van woudezels, die weiden op de plaatsen van de kudde. Waar eens uw schapen gewijd werden, daar zijn uw woudezels, Heren. O Heren, maar toch schrijft u dan ook in dit gedeelte, totdat over ons uitgegoten wordt de geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. O Heere, dat tot dat, dat komt toch bij u vandaan. U neemt toch redenen uit uzelf, o God. Gij verlaat ons toch niet, Heere. Gij neemt toch geen afstand van uw eigen getuigenis, van uw eigen verbond. Zou u dat tot dat ook in ons midden willen vervullen, Heer, ook deze middag, opdat wij het zouden zien in welk een gevaarlijke toestand wij verkeren, opdat wij de noodzakelijkheid zouden gaan zien van de inhoud van onze tekst, en die man zal een verberging zijn tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed, dat wij alles zouden verzaken buiten hem, en dat wij zouden leren de toevlucht te nemen tot de schuilplaats des Allerhoogsten en de schaduw des Almachtigen. Wilt u daartoe uw knecht ook salven, helpen? Geef hem bewogenheid, Heere. Geef hem profetische bewogenheid. Opdat hij ook dit volk mag leiden. Als door uw hand, als zijnde uw mond tot de gemeente. In zichzelf een nietig schepsel, Heere, een zondig schepsel. Onwaardig om dit ambt te verrichten, maar Heere, gij zijt het zelf, die zich bedient van zondige, gebrekkige instrumenten. Zou u dat ook deze middag willen doen? Heere, wij bidden u, of gij in het bijzonder met degene zijn wil zijn die deze dagen terugdenken aan die moeilijke tijd, en dat wij met ons vaderland ook meeluisteren, meekijken, meelezen met datgene wat gebeurd is. Och Heere, geef dan dat wij niet zouden vallen in de strik van hoogmoed, dat wij ons zouden beroemen op de techniek, dat wij zouden vertrouwen op de dijken, op de delta werken. Maar Heere, geef toch dat wij in de ware verootmoediging mogen komen. En wij bidden u voor hen die treuren om het verlies van geliefden. U kent ook degene in de kring van de gemeente die het meegemaakt hebben. Die de ellende gezien hebben, die geholpen hebben. En Heere, geef toch dat zij in de herinnering zullen krijgen wat ze toen wellicht voor uw aangezicht beloofd hebben. Omdat gij barend recht bewaard hebt voor verschrikkelijke rampen. Voor verdrinkingsdood. Want Heere, waar u hebt daar onderscheid gemaakt, daar waar het van nature niet is. En Heere, wij bidden u, geef toch dat ook onze jeugd dit niet zal vergeten, dat gij spreekt en dat gij ook dichtbij spreekt in ons land, zo heel dichtbij. Want het water kwam tot aan de Middeldijk. En dat betekent zo heel dichtbij, Heere. En dat betekent ook dat gij langmoedig zijt geweest over velen van de gemeente die nu nog leven. Jong, toen jong, nu op middelbare leeftijd gekomen en nog onbekeerd. En geef dat dat in de verootmoediging zou mogen brengen. Maar ook de ouderen in ons midden. En dat zij ook verbroken van hart zouden mogen worden onder uw langmoedigheid, o God. Smeken van u, of gij daarom uw geest wil schenken, opdat wij bewaard zouden worden voor verdere afgeleiding. Gedenk allen, Heere, die treuren. We dragen in het bijzonder ook de familie Baan aan u op, die in de achterliggende week bij het open graf hebben gestaan van een zendingsmedewerker, die op zulke jonge leeftijd op een tragische wijze om het leven is gebracht. Er is een sprake van uitgegaan, Heere. Gij hebt hem thuis gehaald. En Heere, geef toch dat die boodschap, die zendingsboodschap mag klinken. Daar en hier. Opdat als hij in de dodenakker gezaaid is, straks ook gewaar mag worden welke vrucht dat afgeworpen heeft zijn dood. O Heere, zou u daarom die dood willen zegenen tot het nieuwe leven van velen. Heere, gedenk ook ons als gemeenten wanneer wij zending bedrijven en evangelisatie bedrijven. Stoot nog arbeiders uit in uw wijngaard, want de oogst is groot, doch de arbeiders zijn weinigen. Heere, gedenk aan deze wereld die bloed uit duizend wonden. Ontfermt u zich toch over deze wereld. Denk aan uw volk Israël, Heere, waar de spanning zo stijgt, ook rond de beslissing die de groten der aarde moeten nemen met betrekking tot Irak. Ach, Heere, we houden ons hart vast. Wat zal er van komen? Maar geef toch dat wij daarin de voetstappen van de komende Christus mogen horen en dat wij het zullen nazingen met bescheidenheid, in verootmoediging. Hij komt, om de wereld te richten, de wereld in gerechtigheid. Heere, gedenk ons zo in uw gunst om Jezus willen. Amen. Laten wij zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 107, vers 13, 20, 21 en 22. En de Heere zegene u en uw gaven. Er zijn twee rondgangen. En straks na het amen van de prediking zal er nog een rondgang zijn.
Thank you.
Zingen we straks na het amen van de prediking Psalm 32, vers 4 en vers 5. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En het feite wil toch niet stug gelijk een paard weerstreven, of als een muil door domheid voortgedreven. Het vierde en het vijfde vers van Psalm 32 na het amen van de prediking. Gemeente, het dacht mij goed om vandaag ook stil te staan bij de herdenking dat 50 jaar geleden ons land getroffen is door een ernstige waternoodsramp. Ik heb het zelf niet meegemaakt, ik ben van 61. En ik zat er van de week over na te denken. Zou het goed zijn om er ook in het midden van de gemeente bij stil te staan? Immers, er zijn 1836 mensen om het leven gekomen in die nacht. En toen werd ik eigenlijk wat negatief, zou je kunnen zeggen, gemotiveerd. Doordat ik van de week in de auto zat en even naar een stukje zat te luisteren op de radio, naar een reportage van iemand die wat informatie inwon bij mensen die het meegemaakt hadden. En na verloop van tijd toen had de journalist een gesprekje met een Zeelandkenner. En hij vroeg zo het een en ander over Zeeland zelf. En toen vroeg hij, heeft nou Zeeland, en we kunnen gerust Zuidwest-Nederland zeggen, ook nog iets gemeenschappelijks door die ramp overgehouden? En toen zei die Zeelandkenner, dat is heel typisch, maar Zeeland voelt zich niet zozeer een Zeeuw, maar voelt zich meer iemand daar waar hij woont. Maar de laatste tijd hebben we iets gemeenschappelijks. En toen schrok ik eigenlijk, jongelui. Maar toen zei die historicus, we hebben een gemeenschappelijke popgroep. En die gemeenschappelijke popgroep die draagt de naam Bluff. Dat was het gemeenschappelijke. Arm, arm, arm. De hele tijd gesproken over wat er gebeurd was 50 jaar geleden. Over de deltawerken. Wat is nou het gemeenschappelijke? Bluff. Dat is nou de mens der zonde. En dan zie je ook dat de mens er geen les uit leert, gemeente. Gods volk ziet het anders. Echt waar. Ik las in een preek van Wijlen, dominee Slager, hoe hij op 1 februari 1978 stilstond bij het 25 jaar geleden dat de ramp had plaatsgevonden. En dan zegt hij ook terecht, hij zegt, er worden overal herdenkingsdiensten gehouden door mensen ook die het niet meegemaakt hebben, maar dominee Slager die had het zelf meegemaakt. En dan vertelt hij in die preek, de zondag voor de watersnoodramp, toen moest 's morgens Leen Potappel lezen. En hij las een preek over Gods recht, zondag 4. Catechismusverklaring van Justus Vermeer. En 's avonds moest Slager lezen, ouderling Slager. En hij werd gedrongen om een preek te lezen van Smijtegeld over Psalm 119, vers 120. En het haar mijns vleeses is ten berge gerezen van verschrikking voor u. En ik heb gevreesd voor uw oordelen. Niet wetende wat er zou gaan gebeuren. En de nacht op zondag, zaterdag zondag, toen de ramp heeft plaatsgevonden, werd hij wakker geklopt. Door de storm eigenlijk. De vloed was op een zeer hoog peil gekomen. Het waterpeil was abnormaal hoog gestegen. En samen met Potappel is hij toen naar de dijk toegelopen bij Stavenisse. En zag hij dat het water tot aan de dijk was gestegen. En beiden besloten ze om naar huis toe te gaan. En het waaide erg hard. En Slager, hij komt thuis. En hij zegt tegen zijn vrouw, het is noodweer. Het is een gevaarlijke toestand. Maar onderweg had de Heere hem bepaald bij Psalm 146 vers 3, die zijn hoop in het achterlijk slot vestigt op de Heere zijn God. En toen brak de dijk door. Het water sijpelde langzaam Stavenisse binnen. En ouderling Slager die heeft vlug wat oude boeken naar boven gebracht, want hij had de oude kerkboeken in zijn beheer. En toen zei zijn vrouw, dat was ook een kind van God, die man, zegt ze, die zal een verberging zijn tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Uit Jesaja 32 onze tekst. En terwijl hij nog bezig was om wat spulletjes van beneden te halen, hoorde hij opeens een klap tegen de deur en stortte het water naar binnen. Hij kon nog net de trap oprennen naar boven toe, naar de zolder, en kwam het water met geweld het huis binnen. En binnen enkele minuten tijd steeg het water tot boven de zolder, zodat zij uit moesten wijken naar de vliering, een half meter boven de eerste verdieping. En daar zaten ze op de vliering, en vanuit de vliering hadden ze een klein raampje, konden ze naar buiten kijken, en toen zagen ze de ravage. Ze zagen hier en daar al huizen ingestort. Ze zagen hoe de inboedel van vele huizen over het water dreef. Ze zagen dieren die verdronken waren, die meegesleurd werden door de kracht van het water. Ze konden verschillende huizen niet meer zien, ook het huis van hun vriend Leen Potappel. Van de gemeente van de oud-gereformeerde gemeente van Stavenisse kwamen 88 mensen om het leven. Onder wie 14 catechisanten, horen jullie dat jongens, 14 catechisanten. Onder wie een gezin van 6 kinderen, die waren zaterdagavond op visite geweest en die konden vanwege de storm niet terugkomen. En dan eindigt hij zo, en wat heeft dat nou uitgewerkt? Verharding. Verharding, gemeente. Of bekering. Kijk eens naar ons volksleven. Verharding. Wat heeft Zeeland gemeenschappelijk? Bluf. Bluf. Vertrouwen op de dijken. Vertrouwen op de delta werken. Bluf. Wat een ontzaglijke afgod. Wat een overmoed, wat een hoogmoed, gemeente. En dat is realiteit, want ik weet nog goed, in 1995 toen stond het water in de Merwede heel hoog. Wij woonden toen in Werkendam. En dat herinneren we misschien ook nog wel, zoals we hier zitten. En dat velen ook moesten evacueren. Wij hebben toen ook evacuees in de pastorie gehad. Het was een ouderling die woonde in Gorkum. En die vertelde hoe dat daar ging, die evacuatie. Er werd getierd en gevloekt, want iedereen wilde ruimte. De een kwam met een vrachtwagen, de ander met een karretje, en die had zijn auto voor de deur staan, en het liep helemaal vast in die buurt om gewoon alle spullen in te laden en te redden wat er te redden valt, en dan maken dat je wegkomt. Vreselijk. Die ouderling was daar helemaal van slag van. Hij is toen bij ons een week in huis geweest met zijn gezin. En dan proef je iets van de reactie van een mens. Een mens buiten God. Nee, wij hoeven daar niet boven te staan, gemeente, maar dat is de werkelijkheid. Die weet zich dan geen raad. Die heeft geen schuilplaats. Die heeft geen toevlucht. Die grijpt mis. Zo zal het ook straks zijn, als de grote wereldramp zal plaatsvinden, dan zal de mens der zonde zich geen raad weten met de catastrofe die plaats zal vinden. Dan zal er gevloekt en getierd worden, omdat ze radeloos zijn. Maar er is een volk op aarde, die mogen te midden van het stormgedruis beleven, die man. Die zal een verberging zijn tegen de wind. Die man, die zal een verberging zijn, een schuilplaats zijn tegen de vloed. Waterbeken in dorre plaatsen en een schaduw in een dorstig land. En die man, dat is Christus. Die wordt ons in de tekst aangewezen. Christus als de man Gods aangewezen. Drie gedachten. Gelet op de noodtoestand. Wetend zijn kracht, waargenomen door het geloof. Christus als de man Gods aangewezen. Gelet op de noodtoestand, wetend zijn kracht en waargenomen door het geloof. Gemeente, wij willen onze tekst wat afzonderlijk behandelen, niet vanuit de achtergrond. De achtergrond van onze tekst vormt eigenlijk de bedreiging van Sanherib als hij zijn legers om Jeruzalem heeft geschaard en Hiskia zich teruggetrokken heeft achter de gesloten poorten van Jeruzalem. En dat Sanherib maar één doel heeft, namelijk om Jeruzalem uit te laten hongeren en in te nemen. Een geweldige noodtoestand. En die nood die wordt in onze tekst, wordt die met een aantal beelden aangeduid. Namelijk met de beelden van wind, vloed, dorre plaats en een dorstig land. En wanneer een volk in een noodtoestand zich bevindt, dan is het ontzaglijk belangrijk dat er een goede koning is. Dat was in Jeruzalem zo. Hiskia was een godzalige koning. Hij worstelde voor het aangezicht des Heeren voor zijn volk. In de noodtoestand van zijn volk. Hij spreidde de brieven uit voor het aangezicht des Heeren. Wat kan dan een koning van betekenis zijn? Dat was tijdens de ramp van Zeeland ook zo. In maatschappelijk opzicht deed het ontzettend goed dat Hare Majesteit de koningin, koningin Juliana toentertijd erbij is geweest. Hoe zij ook daadwerkelijk hulp heeft geboden. En ook in 1995 toen onze koningin Beatrix de noodgebieden heeft bezocht langs de rivieren van Nederland. Maar ver daarbovenuit stijgt toch de noodzakelijkheid van de koning der koningen en zijn aanwezigheid, zijn bescherming tegen de wind en tegen de vloed. Wanneer er in onze tekst sprake is van wind, dan moeten we vooral denken aan een woestijnwind, jongens en meisjes. Een woestijnwind die het zand opstuift, die kleine fijne steentjes meebrengt, die ook een benauwde geur verspreidt. Een woestijnwind die alles verwoest wat nog groen is en verschrikkelijke schade kan aanbrengen. Als er sprake is van een vloed, dan moeten we vooral denken aan een stormvloed, aan hagelbuien, aan een verpletterende regenval die alles plat regent en al het groen gewas dat net uit de grond gekomen is neerslaat. Het zijn beelden. Beelden van geestelijke nood, geliefden. Beelden van een geestelijke nood die veel schade aanbrengt. Wind, storm. Wind. Wind dat ziet vooral op het verwoestende van de zonde. Hoe de zonde het geestelijke klimaat verpest. Gemeente. Hoe de zonde invloed heeft als die woestijnwind vol met zandsteentjes, die alles verduistert, die een benauwde geur verspreidt. Zo is het ook met de zonde. Toen in 1953 en nu. Want gemeente, ons land is niet ongewaarschuwd in deze ramp terechtgekomen. We hebben het gisteren kunnen lezen in het Reformatorisch Dagblad Waar iets uit de kerkelijke pers werd overgenomen, in de Saambender stond een stukje van dominee Bijl. Dominee Bijl die had in januari 1953 gepreekt in Krabbedijken. En hij had gewaarschuwd dat er een donkere wolk boven Nederland hing. Vanwege de zonde van land en volk. En de ouderen kunnen daar wel enigszins iets van begrijpen. Want als je het jaartal 1953 noemt, dan zit je nog maar 8 jaar na de Tweede Wereldoorlog. En Gods volk heeft toch ook in de Tweede Wereldoorlog een geesel Gods gezien over ons vaderland. En 8 jaar later komt er een andere geesel Gods over ons vaderland, gemeente. Vanwege de zonde en de ongerechtigheden. Professor Wisse schrijft in zijn tijdrede dat het materialisme ontzaggelijk toenam in die dagen. De wederopbouw van ons land was immers aangevangen. De economie begon weer te bloeien. Ons land begon weer wat te betekenen op wereldniveau. Ons land krabbelde langzamerhand op uit de ravage van de Tweede Wereldoorlog en de mens ging zich weer beroemen op eigen krachten en op eigen mogelijkheden. En Gods volk en Gods knechten die hebben het gezegd, er staan donkere wolken boven Nederland te wachten. Maar op wereldniveau leek het allemaal vrij rustig te blijven. Amerika maakte zich sterk en betoonde zich als een beschermheer voor het Westen. Pompte geld in Europa, had belang bij een sterk Europa. De mens der zonde had God niet nodig, gemeente. Nee, voor de mens is dat geen onaangename wind. Maar het is toch een verpestende wind die het geestelijke klimaat in ons vaderland beïnvloedt. En dat is vandaag aan de dag nog zo, gemeente. Een schrale wind gaat er over ons land. En wij grijpen ons soms vast aan rietstaven. Dan noemen we de naam Balkenende. En dan zeggen we, daar kunnen we misschien nog wel iets van verwachten. Dwaze praat, gemeente. Want God is een jaloers God. Wee die mens, wee die gemeente, wee dat land dat steunt op een mens. Maar die schrale wind, gemeente, die is door God gestuurd. Onder Gods toelating. Nee, God is niet de auteur van de zonde, maar God leidt wel alle dingen. En als God een volk gaat loslaten, omdat dat volk God loslaat, dan hebben we Gods oordelen te wachten. Dat heeft professor Wisse in zijn dagen ook heel duidelijk gezegd. Nederland heeft God losgelaten. En dat laat God niet ongestraft. En is dat vandaag aan de dag niet anders? Maar gemeente, hoe zit het dan met die wind ten opzichte van de kerk? Ja, hoe zit het met die wind, die verschralende wind ten opzichte van Gods levend gemaakte volk? Want die geestelijke wind die alles bederft, bederft immers ook alles in het kerkelijke leven. Die geest met haar steentjes, die geest met die stinkende geur, die geest der zonde uit de afgrond, die kan ook het kerkelijke leven, ja die verziekt het kerkelijke leven. Maar die heeft ook zoveel invloed nog op het levende maag, levend gemaakte volk van God. Philpott die wijst daarop in een preek over deze tekst. Moet Gods volk zichzelf ook aanklagen dat de zonde nog zoveel grip op haar heeft? Zoveel invloed op onze gebeden, gemeente. Invloed op de begeerten. Invloed op de heiligste verrichtingen. Invloed tijdens de meest heiligste momenten, wanneer Gods volk zich buigt in de binnenkamer op de knieën, met het voornemen des harten om te bidden voor het gezin, voor land en volk, voor de gemeente. Dan die verzengende hitte, die geestelijke negatieve invloed van de zondige liefde. Invloed aan de tafel des Heren. Invloed wanneer de Heer kruis- en drukwegen gaat geven. Die verzengende woestijnwind, die zo verschralend kan werken, die zo verwoestend kan werken, maar tegelijkertijd ook onderzoekend werkt, blootlegt, geliefden. En daarom tot verootmoediging zal moeten leiden. Het is die wind die over het land en over de kerk heen waait als een oordeel Gods. En Gods kind is er niet vrij van. Toen niet, nu niet. Toen zijn er ook velen van Gods kinderen verdronken. Nu ook niet, gemeente. Nu zijn er ook kinderen Gods die daaronder lijden. En die zich daarom ook getekend vinden in dat andere beeld dat onze tekst als nood aanwijst. Dorplaatsen, dorstig land. Dat is immers het gevolg van die woestijnwind, zoals dat in onze tekst naar voren komt. Dorplaats, waar alles droog is. Dorstig land, een land dat schreeuwt om water naar de hemel. Dat ziet vooral op de geestelijke toestand waarin het volk zich toen verkeerde. De geestelijke toestand na de Tweede Wereldoorlog, de geestelijke toestand in 1953, de geestelijke toestand in het jaar 2003. In het algemeen de geestelijke toestand, gemeente. In ons kerkelijk leven. Er wordt wat afgetwist en afgevaagd, vergaderd over de valse ecumene, het samen op wegproces. Er wordt wat een tijd verspild om de kleine, gebroken, gereformeerde gezinten wat bij elkaar te krijgen. Er wordt zo weinig geworsteld voor het aangezicht van de Heer. Het geestelijk gehalte van de gemeente is laag, arm, ellendig, gering. Er wordt zo weinig onder gezucht, ook onder Gods knechten gemeen. Want dat kan de gesteldheid worden van die kerk die onder invloed staat van dat geestelijk klimaat. Dat zij bevindelijke kennis gaan krijgen van dat woestijnleven. Dat ze te moe zijn om te bidden. Te moe om te bidden. Kind van God in ons midden. Geen zin om in Gods woord te lezen. Allemaal vormendienst. Allemaal formalisme. Wat is dat nou toch? Geen gevoel onder de bediening van het evangelie. Als dorre bomen onder de prediking zitten. Als een dorre boom aan de tafel des Heren te zitten. Niet meer te gevoelen de vreugde des heils. De blijdschap in de Heren zijn God, gemeente. Geen bevindelijke, hartelijke droefheid over de zonde gevoelen en beleven voor het aangezicht van de Heren. Wel bij zichzelf de zonden signaleren. Wel zien wat er aan mankeert. Maar de knieën zijn te traag en de handen zijn te slap om het voor de aangezicht van de Heer uit te schreeuwen, te bewenen en te zeggen, o God, wie ben ik nou eigenlijk in mijn ontzaglijke toestand? Moet het ook niet van ons gezegd worden, gemeente, wat de Heer zegt bij monden van de profeet Jeremia? Ik heb hen geslagen en ze hebben het niet gevoeld. En toch, Toch wanneer wij een levend gemaakte ziel zijn, gemeente, dan kan een mens het daar niet in uithouden. Dan gaat hij toch versmachten in dat land. Dan gaat het toch zo dat God dat ten goede keert. Hoewel die gesteldheid niet goed is. Maar dat toch zo'n ziel begint te schreeuwen. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Dat die verdrukking, die tegenspoed, boter gaat voortbrengen. Dat die verdrukking doet dorsten, opnieuw doet dorsten tot de Heere zijn God. Verlangen naar Gods gevoelige genade, gemeente. Zodat de tranen eruit geperst worden. En dat de ziel haar zonden gaat bewenen voor Gods aangezicht. Dat er als het ware een gebed en een klacht eruit geperst wordt. Totdat de geest komt, zo staat er in het hoofdstuk. Totdat de geest uitgegoten wordt. Op die dorre plaatsen, in die spelonken. Dan zal het worden tot een vruchtbaar veld, gemeente. Dan zal het gaan aanspreken wat ook onze tekst zegt. En die man, die zal een verberging zijn tegen de wind. Die man, die zal een schuilplaats zijn tegen de vloed. Want die vloed ziet op datgene wat wij ons waardig maken. Dat zijn de oordelen Gods. Dat is de toren Gods. Die zich verzamelt als een ontzaglijke wolkbreuk boven ons land, boven de gemeente, boven ons persoonlijk leven. Want Gods kind is wel gevrijwaard van de eeuwige verdoemenis. Maar dat maakt en dat mag hij niet maken vals gerust, gemeente. Want dat zal Gods kind ook moeten doen beseffen dat zij daarom nog niet gevrijwaard zijn van Gods vaderlijke kastijdingen, die ook zeer zwaar kunnen zijn, maar die zuiverend werken. Dan kan zo'n wind als een vaderlijke kastijding gaan over het zielenleven, zodat ik moet bezwijken onder de verzengende itten, zodat ik bevindelijk een dorre plaats ga worden, en dat het door die wind als het ware behoeftig gemaakt wordt aan water, aan regen, aan gevoelige genade, aan iemand die sterker is dan dit geweld. Vandaar ook dat onze tekst het heeft over een man. Onze tweede gedachte, weten zijn kracht. Want er staat in onze tekst immers, die man. En wanneer de schrift het heeft over een man, dan wil de schrift daar opnieuw weer een beeld mee oproepen, namelijk een beeld van kracht. Van iemand die opgewassen is tegen die wind, tegen die vloed, tegen die dorre plaatsen, tegen dat dorstig land. Een man Gods. Zie een man Gods. Wie is die man? Dat is God in Christus. Zoals later Paulus ook tegen de Areopagieten zal zeggen: God heeft een man verwekt die straks zal komen om te oordelen, te richten. De man Gods. De man. Geweldig in vermogen. Ja, hij is als een worm gelijk geweest en geen man. Zo staat er in Psalm 22 vers 7. Hij heeft gekropen als een zwak, nietig, klein beestje. Als een wormpje. Hij heeft zichzelf laten verzwakken. Ons vlees aangenomen. Hij is onder de roede doorgegaan. Hij is naar zijn menselijke natuur. Is hij ten onder gegaan. Bezweken aan die verzengende hitte van Gods toren. Maar tegelijkertijd is hij als een man opgestaan uit de doden. En die man die wordt in onze tekst voorgesteld ook met vier beelden. Tegenover die vier noodtoestanden. namelijk als een verberging, als een schuilplaats, als waterbeken, als een schaduwgemeente. Een verberging en een schuilplaats tegen de wind, tegen de vloed. De schuilplaats, gemeent. Andere schuilplaatsen zijn er niet. Als het gaat om de vrijwaring van datgene wat boven ons hoofd hangt. Oh, wat hebben ze in 1953 getracht om een afdoende schuilplaats te zoeken. Ze hebben gezocht naar hoge plaatsen. Dominee Slager vluchtte met zijn vrouw tot op de vliering. Middelijkerwijs heeft de Heer het willen gebruiken. Maar, zei zij, die man, die zal voor mij een schuilplaats zijn tegen de vloed. Dat was haar behoud, geliefde. Want een paar huizen verder spoelde een kind van God weg. De eeuwigheid in. Maar die man, die had zich betoond een verberging te zijn tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed, want die man, die heeft Leen Potappel opgenomen in zijn heerlijkheid. En die heeft hem gebracht op de hoogste zolder, jongens en meisjes. De hoogste zolder. En dat is het vaderhuis met zijn vele woningen, waar een ziel veilig is onder de vleugelen des Heren. Want onze schuilplaatsen, gemeente, zijn niet bestand tegen de vloed van Gods toren. En beseft u dat, onbekeerd in ons midden, dat we bloot staan aan die verderfelijke wind uit de afgrond. Gevoelt u nooit eens die wind? O, ik zou wensen, jonge mensen, dat je door die wind der zonde eens omvergeblazen zou worden. En dat je de striemen zou gevoelen van die steentjes die deze wind met zich meebrengt. Opdat er ook in je leven een besef geboren zou worden. Ik ben zelf tegen deze wind niet in staat om staande te blijven. Welke schuilplaats ik ook zoek, want dat zal een mens ook leren, dat al zijn schuilplaatsen niet afdoende zijn, zelfs de schuilplaats van de heilige wet niet. Al zou ik misschien trachten om bij de wet te schuilen, dan zal ik het net als christen in Bunyans christenreis moeten gewaar worden, dat die wet een overhellende rotsteen is, die mij uiteindelijk te pletter zal slaan, als straks die rots op mij zal vallen van Gods verdoemende wet. Nee, mijn deugden zullen mij niet baten, gemeente, en onze traditie zal ons niet baten, en het schijngeloof zal ons niet baten, gemeente. We zullen geborgen moeten zijn bij die man, die een schuilplaats is des Allerhoogsten en een schaduw des Almachtigen, gemeente. En alleen bij hem is schuiling te vinden voor een arme verloren zondaar die op de vlucht slaat voor deze wind en die het leert: ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, waar de dood mij voor ogen scheen. O Heere, waar moet ik naartoe? Daar naartoe, naar deze schuilplaats des Allerhoogsten. Want alleen in zijn dood ligt het leven. Alleen in zijn dood ligt de redding tegen de eeuwige dood. Alleen in zijn voorbeden ligt het waarachtig behoud voor een ziel die niet bidden kan. Alleen in zijn werkzame voorzienigheid, gemeente, die het al regeert, ligt de veiligheid voor de kerk. Leen Potappel, die heeft het beleefd, hoe Gods voorzienigheid voor hem gebruikt werd, op een geheel andere wijze, als voor Slager. Slager, die heeft het later ook gezegd: heilig zijn, o God, uw wegen. Hij alleen, geliefden, hij wordt hier voorgesteld als de man Gods, die man. Daar spreekt kracht in uit. allerlei manieren wordt hij ook zo geïllustreerd in de Heilige Schrift. Hij wordt genoemd de leeuw van Juda. De vorst des levens. De blinkende morgenster. De keisteen der gerechtigheid. De overwinnaar van de dood. Die man. Spreekt u dat aan, gemeente? Die man. Dan hebben we drie vragen. Is dan die levende behoefte in uw ziel gewerkt? Hebt u dan bevindelijke kennis van wat we in onze eerste gedachten naar voren brachten? Van die wind, die vloed, die dorre plaats, dat dorstige land. Is er dat? Dat u zegt, ik bezwijk, o God, ik weet het niet meer. Want er is een verzengende hitte over mij heen gekomen. Er is een ontzaggelijke, ontdekkende, onderzoekende wind in mijn ziel gekomen. Die alles zo pijnlijk bloot legt. De striemen van de Heilige Wet zijn in mijn ziel afgedrukt. Die alles zo pijnlijk bloot legt. Ik verzwak, Heer, ik verzwak. Ik ga naar mijn dood toe. Tenzij. En de tweede vraag is. Heeft God uw ogen daar dan voor geopend? Dat er nou bij de Heere doen aan is. Dat er bij de Heere een man is. Bij wie God zelf hulp besteld heeft bij een held. Die ons voorgesteld wordt in het heilig evangelie. Die afgebeeld wordt in de ganse heilige schrift met allerlei beelden. En in onze tekst wordt afgebeeld als een schuilplaats. Des Allerhoogsten. Waar de vorst der duisternis niet bij kan komen. Waar de zonde moet ophouden. Met haar stijgende invloed. De schuilplaats des Allerhoogsten. De schaduw des Almachtigen, achter wiens deur een ziel veilig is. Heb u het gezien? Ziet u hem dan? Ziet u hem door de tralies van het woord van God? Hij wordt u voorgesteld in het heilig evangelie. En de derde vraag is, en wat dan? Wat dan? Is er dan ook een vluchten in uw leven geboren? Dat u zegt, tot hem moet ik gaan. Philpott die geeft zoveel onderwijs ook in die preek. Hij zegt namelijk, er zijn zielen die vluchten tot hem door de duisternissen en de schaduwen heen. Omdat zij het wel zien, maar niet helder zien. Ze gaan toch. Maar zij worden menigmaal zo geplaagd door die wind en door de Satan. O, wat hebben we daarin toch de leiding en de bediening des geestes nodig, gemeente. Dat die ons als de leidsman is tot Christus. Bent u ingegaan in de schuilplaats des Allerhoogsten om daar te vernachten? Want apostel Paulus zegt immers dat er geen verdoemenis is voor degene die in Christus Jezus zijn. Hij openbaart zich als de waterbeken in dorre plaatsen en als een schaduw in een dorstig land. Dat is immers het volgende beeld, gemeente, in onze tekst waarmee deze man Gods wordt geïllustreerd als waterbeken in zo'n dorstige plaats. Het was voor een woestijnreiziger een complete verrassing wanneer hij zulke waterbeken aantrof. Want die waterbronnen, die waren onttrokken aan het natuurlijk oog voor een woestijnreiziger. Want die waterbronnen die bevonden zich onder de grond, die zag men niet. En dan gebeurde het wel eens dat er heel spontaan zomaar iets begon op te borrelen in de woestijn. Omdat het water naar boven drukte. En dat was voor een woestijnreiziger een levensbron, een levensader. Dat was meer dan alleen maar een water in een waterzak. Want dat waren waterbeken die bleven vloeien. Dat betekende leven. Dat betekende een bestaan voor zo'n woestijnreiziger. Een schaduw in een dorstig land. Dat ziet vooral op een woestijnreiziger die moeizaam voortgaat onder de verzengende hitte van de zon. En die in de verte daar een overhangende rotssteen ziet. En tegen zichzelf zegt, als ik eerst daar maar ben. Als ik eerst daar maar ben. Dan kan ik een ogenblik uitrusten. Dan kan ik een ogenblik verkoeling krijgen. Dan kan ik even verkwikken van deze moeizame zaak, van deze moeizame reisgemeente. Kijk, die man Gods, zo zegt onze tekst, die zal zijn als waterbeken. Waterbeken. Die zal zich openbaren als de fontein die verborgen ligt en die aan ons geopenbaard moet worden als een goddelijke verrassing. Hij is de steenrots tegen wie Mozes sprak, op wie Mozes sloeg, 1 Korinthe 10 vers 4. Die steenrots doet zich voor aan Gods volk. Als een steenrots waaruit het wonder der genade moet vloeien, waaruit de weldaden van Gods goede tierenheid gaan toevloeien tot die dorstige zielen, tot die dorre plaatsen. Uit hem vloeit Gods barmhartigheid tot de zondaargemeente. Uit hem vloeit dan de vergeving der zonden tot de zondaargemeente. Uit hem vloeit de vrede, de liefde, de zaligheid, de blijdschap, de leidzaamheid om toch voor te gaan onder dat kruis. Om toch een antwoord te hebben tegen die verzengende hitte, tegen die wind, tegen die vloed, tegen die dorre plaatsen, tegen het dorstige land. Hij is die overhangende rotssteen. O Gods geest maakt een ziel behoeftig. En de ziel zal zuchten als ik eerst maar daar ben. Daar bij hem. Ik zie hem. Daar is hij die mijn ziel lief heeft. Alleen bij hem zal ik een schaduw vinden onder mijn bezweken toestand, in mijn dorstig bestaan, in mijn goddeloos bestaan. Daar, als ik daar maar een ogenblikje aan de voeten van hem zou mogen neerstrijken, als ik maar iets van hem zou mogen gewagen, als ik maar iets van zijn verkoeling zou mogen ontvangen, waaruit blijkt dat God mij goed gunstig is, daar is die rotssteen, de schaduw in een dorstig land. Dat is de man Gods, die de schuilplaats is, die de verberging is, die de waterbeken in zich heeft, die de schaduw is, een toonbeeld van kracht. Er ligt kracht in zijn dadelijke gehoorzaamheid tegenover uw ongehoorzaamheid. Er ligt kracht in zijn lijdelijke gehoorzaamheid tegenover uw strafwaardigheid. Er ligt kracht in zijn voorbeden tegenover uw biddeloosheid. Daar alleen zal ik leven vinden en verkwikking vinden voor mijn arme, doorwonde ziel. En hoe wordt dat nou ervaren, gemeente? Alleen door het waarachtig geloof. Onze derde gedachte. Ik wil u nog een ogenblik wijzen op de kostelijke inhoud van vers 3, gemeente, want daar wordt vertolkt wat nou de oefening is van degene die mogen zien uit genade. Want we moeten die tekst goed lezen, gemeente. Er staat namelijk, en de ogen dergene die zien, hoort u het? Die zien, die zullen niet terugzien. En de oren dergene die horen, zullen opmerken. Hoort u het? Het gaat hier dus over een volk dat reeds ziet. Dat reeds hoort. De ogen dergene die zien, de oren dergenen die horen. Maar die zullen niet terugzien. Die zullen opmerken. Want van nature, gemeente, zien wij het niet. En horen wij het niet. Dat is de ellendige toestand van u en mij, gemeente. Dat wij de naderende oordelen van God niet horen. Hoor je het niet? Hoor je het niet? In de tekenen der tijden, waarom nou niet? Omdat wij het niet zien. De wraakoefeningen van God in deze wereld. Bluf. Bluf. Veilig achter de dijken. Een andere generatie komt op die opkomt voor het milieu. Delta werken, een grote fout. We zien het niet, gemeente, wij ook niet hoor, als godsdienstige mens. We horen die wind niet, die vol met steentjes zit, jonge mensen. Die verzengende wind, die je beïnvloedt. Die jou doet luisteren naar muziek. Zodat jij constant datzelfde dreuntje maar in je gedachten hebt. Dan kan er niks meer van God bij. Niks. Die jou laat lezen in goddeloze boeken. Zodat er niks van Gods woord bij kan. Die jou doet wandelen op verkeerde paden. Die glibberig zijn naar de hel. Je ziet het niet. Je hoort het niet. Wat een ellendige toestand, gemeente. En daarom zie je die man Gods ook niet. Daarom zie je die schuilplaats ook niet. Die verberging niet. Die waterbeken niet. Die schaduwrots zie je niet. Je bent er blind voor, je hebt er geen belang bij. Wat een ontzaglijke toestand. Ook wanneer wij sluimerend slapen in onze godsdienst. Zal mijn tijd wel uitzitten, dominee. En elk jaar hetzelfde zeggen op huisbezoek. Wat een ontzaglijke doodslaap, gemeente. Vreselijk. En u moet maar goed bedenken dat die aangeboren blindheid versterkt wordt naarmate je ouder wordt. Want de duivel doet niet anders dan een mens prachtige oogkleppen te geven en oordoppen te geven. En zijn ogen vol te smeren met drek. En zijn oren te luisteren laten leggen naar andere geluiden. Behalve naar de waarschuwende stemmen van Gods knechten. En je te verleiden of door een valse godsdienst. Maar daar heeft de tekst het niet over, over zulke mensen. De tekst heeft het over mensen die wel zien. Die wel horen. Dat zijn Gods wedergeboren kinderen. Maar wat blijkt, dat zij vroeger terugzien. En wellicht niet opmerkten. Wat wil dat zeggen? Nu, gemeente, er is een aanvankelijke genezing gekomen van die blindheid. Zij zijn geen deelgenoot meer van die volslagen blindheid die wij van nature hebben. Ze zijn aanvankelijk genezen van hun blindheid, van hun doofheid. Zij zien. In beginsel zien zij hun ellendige toestand. Zij horen de winden van Gods oordelen. Zij zien de invloeden van de zonde in hun leven. Zij horen de toekomende oordelen Gods over de zonde. Zij zien, zij horen. En toch is er nog veel overblijvende duisternis. Ze zien niet gedetailleerd. Ze werken toch niet op. Ze zien elke keer weer terug. Waarom? Om twee dingen. Omdat zij toch nog onvoldoende geestelijke kennis hebben aan hun verloren toestand. Aan hun ontzaglijke onmacht. Aan hun geweldige schuld. En dat zij ook, dat is het tweede, blind zijn voor die man Gods. Die een schuilplaats is tegen de wind. Die een verberging is tegen de vloed. Die waterbeken in zich heeft. In dorre plaatsen en een dorstig land, geliefden. Ze zien elke keer terug. En in dat terugzien, gemeente, zie ik iets van een ziel die op zichzelf ziet. Die gaat zien, wat werkt het in mijn ziel uit? Die gaat zien op datgene wat God werkt. En dat mag, dat is niet verkeerd, gemeente. Maar toch zal God door zijn lieve geest gaan oefenen om van zichzelf af te zien. Niet meer terug te zien. Helderder te zien. En te doorzien. Te zien op hem. En te luisteren naar hem. Naar zijn stem, gemeente. En daarom staat hier een kostelijke belofte voor hen die zeggen: zag ik maar meer. Zag ik maar helderder. Zag ik hem ook eens een keer, heren. Hier ligt een belofte. Voor hen die ogen hebben gekregen, die oren hebben gekregen. Want hier staat, degene die ogen hebben om te zien, die zullen niet meer terugzien. En degene die oren hebben om te horen, die zullen opmerken, gemeente. Zij zullen de Heere zien als die man. Zij zullen God zien, God die zich openbaart in die man. Die krachtige man, die zich openbaart als de schuilplaats voor de zijnen, als de verberging tegen de vloed. Die man die opgewassen is tegen de zonde en opgewassen is tegen de toorn van God. En dan gaat het samen op, gemeente, dan gaat het samen op met de bevindelijke kennis van de kracht der zonde, de veroordelende kracht der zonde. En dat wij ons Gods toorn waardig hebben gemaakt. Dan gaat het samen op met de bevindelijke kennis. Dat ik ondertussen bezig ben om een dorplaats te worden. Met alles wat ik genoten heb. En dat ik iets moet krijgen. Wat echt afdoende is. Dat er een fontein geopend moet worden. Dat er waterbeken geopend moeten worden. Die diep verborgen liggen in het welbehagen van God. Die een doorvloeiende fontein is. Waar een mens zich kan laven. Waar een mens de toevlucht naartoe kan nemen. Een schaduw in een dorstig land. Waar ik mijn ziel kan verkoelen en verkwikken. Dat ik de toevlucht kan nemen tot hem. Tot zijn dood. Tot zijn leven. Tot zijn voorbeden. Ja, dat ik zijn werkzame voorzienigheid ga opmerken in zijn wijze leidingen met mijn leven. Dat ik ga zeggen, o God, wat is uw weg toch wonderlijk als ik terugzie op die tijd. Die tijd dat die verzengende hitte in mijn leven kwam. Die tijd, heren, dat ik als een vruchteloze boom neergestreken zat in Gods huis. Aan de tafel des Heren misschien wel. Misschien wel in het gebedsleven. Alleen maar klachten te uiten, geliefden. En dat een ziel moet zeggen, een en al zonde, een en al zonde, Heer. Wat is daar nog tegen bestand? En dat het kruis gaat ergeren. Ja, dat ik ook ga voelen dat de zaden van opstand in mijn ziel leven. Dat ik het niet eens ben met Gods weg. Dat ik niet wil bukken met Gods weg. Dat ik alle kenmerken van een huigelaar ga vertonen, van een schijnheilige, van iemand
die het tijdgeloof heeft, die bezwijken moet onder dat schijngeloof, die geen oefeningen des geloofs kan maken, die totaal onmachtig is. Voor hen is die man een schuilplaats, een verberging tegen de wind, tegen de vloed. Voor hen is die man als waterbeken die vloeien, gemeente. Zij zullen opmerken, zij zullen het horen en niet meer terug horen. Zij zullen zien en niet meer terugzien. Zij zullen door de prediking van het evangelie en het licht des geestes zien en zeggen: deze is het, deze is het. Dit is de man waar mijn ziel op gewacht heeft. Daar moet ik naar uitgaan. Ik moet op zijn stem afgaan. Ik moet naar de stem van de knecht des Heren luisteren. Wanneer ik in wandel in duisternissen, dat ik op zijn stem ga acht geven. Dat is het geluk van de kerk des Heren, gemeente. En daarom, gemeente, verlaat toch alle valse schuilplaatsen. Laat u zelf toch niet te bedriegen met wat godsdienst, gemeente. Want onze schuilplaatsen zijn niet bestand tegen Gods wraakoordelen. Alleen bij deze man Gods is een afdoende schuilplaats tegen de wind. Professor Wisser die eindigt zijn tijdreden zo kostelijk. Hij zegt: bergen zullen wijken en heuvelen zullen wankelen, maar Golgotha zal niet overspoelen. Amen.
Thank you.
heilig mijn gebed. O Heer, grootmoeder, dank dat ge ons hebt willen helpen, dat we in uw huis mochten zijn. Heere, dan maar goed zijn in uw huis. En wij bidden van u of gij ook zelf uw woord wilt toepassen door de bediening des geestes. Heere, wees ook de komende week met ons. Ook wanneer uw knecht enige dagen rust zal nemen, wilt u dan de ouderlingen ook helpen bij het werk, bij het catechisatiewerk. Ook wanneer er komende zondag leesdienst is. Heere, wilt u hen dan ondersteunen die geroepen zijn de dienst te leiden. En dat wij toch ook al die zaken voor u neer mogen leggen in de binnenkamer. Geef toch gebed onder degenen die bidden hebben geleerd en werk het ware bidden. Onder hen die de geest der genade en de gebeden nog missen. Heere, wilt u onze zonden vergeven uit genade om Jezus willen. Amen. Zingen we het 9e vers van Psalm 143. Dank de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.